Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Ja, vandaag alweer de derde aflevering van onze IVA-podcast, maar niet vanuit onze studio in Driebergen, maar vanuit Amsterdam, de International Amsterdam Motor Show. En dat horen jullie denk ik ook wel, beste luisteraars, want het is hier een drukte van je welste. Als je af en toe een raceauto voorbij komt of wat racegeluiden hoort, dan weet je dat.
Ja, want we zijn hier vandaag op de IVA-stand. Het is tweede paasdag en we hebben hier een bijzondere gast. Robert van Teijlingen is bij ons. Hij is de teammanager bij GP Elite. We hebben hier op de IVA-stand, op de International Amsterdam Motor Show, ook een hele mooie Porsche van hem staan. Of van het bedrijf waarvoor hij werkt. Dus Robert, van harte welkom.
Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ja. Leuk dat ik erbij mag zijn.
Je hebt wel iets met racen, hè?
Ja, iets.
Iets, ja.
Ja, Robert, wij kennen elkaar al even. We zeiden dus net in het voorgesprekje, het is toch wel even lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Jij bent oud IVA-student, afgestudeerd in 2015. En ik ken jou als iemand die helemaal gek is van autosport. Dat had je toen al in je IVA-tijdje, organiseerde de IVA-circuitdag of LIVA-circuitdag. Meerdere keren zelfs. Ook met een rally was je betrokken. En door alle verdiensten tijdens je IVA-tijd won je toen ook nog de Geerle Griemerprijs. En nu ben je hier bij ons. Ik heb een beetje het gas voor je voeten weggemaaid. Maar je mag even jezelf ook kort introduceren. Wie hebben we hier vandaag te gast?
Nou, ik ben Robert van Teijlingen, 30 jaar. Ik ben getrouwd, ik heb twee kindjes en ik werk bij GP Elite. En ik mag daar dromen van mensen waarmaken die op het circuit komen rijden. Van echt alles, van een rijvaardigheidstraining tot jongens in het voorprogramma van de Formule 1 in Monaco. En dat is best wel bijzonder om dat te mogen doen.
Dat klinkt waanzinnig gaaf. En als mensen jou volgen op je Instagram kanaal, dan denken ze, wow, wat een job heeft hij.
Ja, alleen mist iedereen dan wel dat je van 's ochtends 6 tot 's nachts 2 moet werken op zijn tijd. En dat je alleen het circuit en het vliegveld ziet. Maar ja, het is, desalniettemin is het echt heel bijzonder wat we kunnen doen en wat je mee mag maken. Het is een hele emotionele sport. En dat zorgt voor hele hoge pieken en hele diepe dalen.
Wat bedoel je precies met emotionele sport? Onder de coureurs of onder de teams?
Eigenlijk beide. Want je bent als monteur en als teamlid ben je net zo betrokken bij die sportieve prestatie als die coureur in die auto. Het is echt een teamsport met z'n allen. En dat zorgt ervoor dat als je wint, dat je allemaal dat kippenvelgevoel krijgt. En dat als je verliest, dat je allemaal verdrietig bent. En dat hoort er nou helemaal mee. En dat maakt het best wel gaaf om mee te kunnen maken.
Ja, want het is echt niet alleen maar de coureur die wint. Er zit heel veel achter, hè?
Zo voelde het voor ons in ieder geval niet.
Nee. Nou ja, tenminste, wat ik zie bij de Formule 1, het is echt een heel team. En altijd die coureurs die zeggen dan, jongens, goed gedaan. En zonder jullie was het niet gelukt. Het is een team effort.
Nou, natuurlijk. En dat is ook terecht, hè. Want die jongens die kunnen niet zonder banden op de auto. Die jongens die kunnen niet zonder benzine in de auto of een goede setup. Zonder de begeleiding om te komen waar ze gekomen zijn. Hmm. En aan de andere kant kunnen wij niet zonder een coureur in de auto die het risico durft te nemen. En die toch die auto laat staan in een bocht om die gast in te halen buitenom. Waar wij dan allemaal van zeggen, oh, heeft hij toch maar even gedaan. Dat moet je maar wel even doen op dat moment.
Ja, laten staan bedoel je dus dat als je dus zegt, ik ga samen een bocht in. Ik blijf gewoon vol gas geven totdat ik echt op mijn rempunt kom.
Ja, dat jij degene dat je niet die denkt, laatste ik laat die durft te remmen. Voor. Of die net eerder naar het gas durft te gaan. Of net dat kleine gaatje durft op te zoeken.
Ja, jeetje. Ja.
Robert, we gaan even terug in de tijd. Er was een tijd dat jij zo op de middelbare school zat. En ergens kreeg jij bepaalde interesse. Had je misschien ook al. Waar is jouw automotive interesse ontstaan?
Sinds ik een jaar of 5, 6 ben, ga ik met mijn vader al mee naar het circuit en mee naar de rallies. Dus dat, die passie is heel vroeg ontstaan. En daar heb ik altijd al iets mee willen doen. Alleen ja, tijdens je middelbare schooltijd word je dan gevraagd om je een beetje te vormen, te zoeken wat je wilt. En dan ja, op een gegeven moment kom je op dat punt dat je dat gaat afronden. En dan wil je iets nieuws zoeken. En toen was ik heel blij om de IVA tegen te komen. Alleen in eerste instantie liep ik toen tegen het feit aan dat ik dat het natuurlijk, je moet dat ook bekostigen. Dus toen in eerste instantie zei mijn vader, nou Robert, dat is heel leuk. Maar dat is best wel een hoop. Ik weet niet of dat gaat lukken. Toen ben ik naar een andere school gegaan. En daar ben ik na 3 maanden kwam ik heel trots thuis. Zei ik tegen mijn vader, ik ben gestopt, pap. Toen zei hij iets minder trots. Hoe bedoel je? En toen zei ik zeg, ik weet nog niet hoe, maar we gaan gewoon naar de IVA. En toen zijn we verder erin gaan duiken, naar een open dag gegaan alsnog. Zijn we dat studiekrediet tegengekomen tegen die tijd. En is het alsnog gelukt om naar de IVA te gaan. En ik denk dat dat vooral gewoon kwam omdat als jonge gast zoek je iets wat jouw aandacht houdt bij je werk. En voor mij was dat auto's. Dat was wel redelijk duidelijk al. En ja, op de IVA staat de auto natuurlijk centraal daarin. Het is gewoon leuker om berekeningen te maken, om bezig te zijn met een plan als het gaat over iets waar je passie voor hebt. En ik denk dat dat iets is wat je vooraf al weet bij de IVA, dat dat goed gaat zitten.
En bij jou was het auto's, maar eigenlijk wist je ook al heel snel, het is autosport.
Ja, ja, zeker. En ik wilde op een manier daar mijn werk van maken. Ik wist alleen toen nog niet hoe. En toen ben ik tegen het einde van de IVA, ik had de circuitdag georganiseerd, dat was heel erg gaaf. We hadden een rally georganiseerd, we hadden van alles mee mogen maken. En toen heb ik Mark van GP Elite leren kennen een keer op het circuit. En die zei van ja, maar kom gewoon op zaterdag eens een training meedraaien. Kijk eens gewoon hoe dat gaat. Ik werkte natuurlijk zoals de meeste IVA-studenten bij een autobedrijf, dat opgezegd. En ik begon gewoon met de kegels rechtzetten op een drifttraining, de koelkast bijvullen en mensen helpen, dingen aanreiken, gewoon onderaan de ladder. Maar toen wist ik wel van oké, ik ben nu wel dichtbij wat me lief is. En daar gewoon in doorgegroeid al als bijbaantje een beetje. Toen moest je natuurlijk een eindstage doen van de IVA, bij GP Elite gedaan. Best wel tof, want ik mocht best wel een hoop onderzoeken al, waardoor we echt producten hebben kunnen verbeteren samen voor tijdens mijn eindstage. En aan het einde gewoon nooit meer weggegaan. En dat is nu in mei 10 jaar geleden.
10 jaar geleden alweer?
Ja.
En hoe ziet je baan er nu uit? Wat houdt het in?
Ja, heel anders dan toen. Ik raap nog steeds een keer een kegel op. En ik vul nog steeds de koelkast bij. Want ik vind ook dat je nooit te goed bent om iets te doen waarvan je het gewoon, dat hoort er allemaal bij. Maar als teammanager bij Team GP Elite ben je eigenlijk verantwoordelijk voor alles wat niet technisch is. Dus je doet logistiek met de vrachtauto's. Maar ook als we naar Silverstone gaan met de Carnets. We doen vliegtickets, hotels. Maar daarnaast ben je ook heel betrokken met de organisatie van Porsche. Om alles te regelen. Dat alles daar mag staan. Bij de Formule 1 moeten alle logo's die op die auto zitten moeten gecheckt worden door de F1. Of ze niet tegenstrijdig zijn met hun richtlijnen. Dat soort dingen moet je doen. Je moet naar de race director als een van je rijders een keer iets misdaan heeft. Of als jij denkt dat je daar voordeel uit kan halen, sportief gezien. Je bent bezig met sponsoren en met gasten die langskomen. Want deze sport is gewoon heel kostbaar, dus je hebt veel sponsoren nodig. En doordat wij hen dicht bij die sport kunnen betrekken, maken we het voor hen interessant om dat geld erin te blijven stoppen. Dus het is heel belangrijk dat we hun dicht bij die sport brengen, zodat iedereen een gave ervaring rondom die sport heeft. En het leuke daaraan is dat het een hele diverse baan is. Je bent echt de duizendpoot binnen het team wat ervoor zorgt dat de jongens weten hoe laat ze gaan eten. Met de jongens bedoel ik dan zowel de rijders als de monteurs. Dat iedereen zijn kleding netjes heeft, dat alles er netjes bij staat. Maar tegelijkertijd in het voorseizoen mag ik meedenken hoe de auto eruit komt te zien, hoe de pakken eruit komen te zien. Dus ja, het is onwijs leuk als je daarvan houdt om daar zo divers betrokken bij te kunnen zijn.
Zo, jeetje. Maar goed, je bent dus in 2015 afgestudeerd. Ja. Ik zag nog wel een leuk detail, even teruggekeken. Je hebt eerste jaar je propedeuse al gehaald, toch?
Volgens mij wel, ja.
Ja, vond ik best wel knap. Dat is
zeker knap.
Ja, snel gegaan. Hey, maar je had het even over een paar dingen. Je zegt circuitdag, maar hadden we dat toen niet? Of wat heeft jou dat toen tijdens jouw studie toegezet om die circuitdag te gaan organiseren?
Nee, die circuitdag was er al jaren.
Ja?
Maar het was voor mij een manier om binnen de school betrokken te zijn bij autosport. Dus ik was al een van de eerste, denk ik, erbij die zei van ik weet nog niet hoe, maar ik wil hierbij zijn. We gaan dit met een paar gasten organiseren. Ja. En dat was heel erg leuk.
En wat gebeurt er dan op zo'n circuitdag?
Het was een manier voor studenten, georganiseerd door en voor studenten, om een keer op het circuit te kunnen rijden. En om die passie die wij allemaal hebben, om die eens een keer te voelen. Ja. Dus dat was onwijs leuk. En dat was op een heel ander niveau dan dat we nu meemaakten. Toen ik dat dacht ik dan eigenlijk van nou, dit is cool. We hebben echt een gaaf evenement neergezet. En laten we eerlijk zijn, dat hadden we ook. Maar toen kwam ik bij GP Elite en toen zag ik hoe zij dat deden. En toen heb ik ook nog een hele hoop geleerd.
Zo, ja, gaaf. Echt heel gaaf.
Je zei GP Elite. Even voor de mensen die het bedrijf niet kennen. Wat is GP Elite? Wat doet het?
GP Elite organiseert rijtrainingen. Alles van een gevorderde rijvaardigheidstraining tot driften, rallyrijden, circuitrijden. En voor de rijders die daar doorgroeien en die die autosportladder bewandelen en snel worden, kun je in het raceteam verder gaan. Dat we echt in het voorprogramma van de Formule 1 gaan racen of lange afstandsraces gaan doen. Zo hebben we net vorig weekend de 12 uur van Mugello gereden met een paar coureurs van ons. En daarnaast hebben we dan een werkplaats waar we auto's prepareren. En dan niet zozeer de standaard auto voor het standaard onderhoud. Maar als jij zegt, ik heb een straatauto waar ik trackdays mee wil rijden, dan kunnen we die net even wat scherper afstellen. Of we kunnen jou met jouw auto leren om op dat circuit het snelste rondje te rijden, dwars te gaan. Die controle te hebben, jouw droom met jouw waardevolle bezit waar te maken.
Want er waren hier op het begin van de beurs, sprak ik een collega van jou. En die vertelde even een beetje over de omvang van het bedrijf. Misschien is dat ook leuk om voor jou om even te vertellen. Want ja, over wat voor organisatie hebben we, hoeveel auto's hebben jullie, hoeveel medewerkers. Het was veel groter dan ik zelf eerst dacht.
Ja, leuk is dat, hè. Dat vergeet ik soms zelf ook. Want wij hebben het erover gehad toen ik natuurlijk van de IVA wegging. Dat ik bij Gepelite ging. En toen was het officieel geen start-up meer, want het bestond al 6-7 jaar. Maar we waren met z'n drieën toen ik bij Gepelite kwam. 3 medewerkers. We hadden nog geen auto staan.
Jij was medewerker nummer 3.
Ik was nummer 3. En we hadden een paar kegels staan. En we hadden een koffiezetapparaat in een busje. En daar gingen we alle trainingen mee doen. En we hebben nu 45 fulltime medewerkers. We hebben ongeveer 80 auto's in de werkplaats staan.
Je hebt de showroom, zag ik.
Ja, we hebben een hoop dingen die we vroeger nooit gehad hadden. Maar sinds we in 2016 het raceteam begonnen zijn. En zeker in 2020 dat we de Porsche Supercup begonnen zijn. En wij hebben best wel een hoop mazzel ook gehad dankzij COVID. Omdat heel veel teams hun plekken terugtrokken. Hadden we in één keer 5 auto's in de Porsche Supercup. Terwijl die bekend staat als dat het heel moeilijk is om plekken te krijgen. Maar als je ze eenmaal krijgt, ben je binnen. Ja. En toen hadden we ineens 5 auto's daar, werden we kampioen. Ja, en de aantrekkingskracht van in je debuutjaar kampioen worden in het wereldkampioenschap Porsche racen, ja, dat was wel heel bijzonder. En toen ging het in één keer heel hard. Dus dat is wel cool om terug te kunnen kijken na 10 jaar en dan te bedenken dat we met z'n drieën daar begonnen waren.
Maar dat was in 2020, waren jullie nog met z'n drieën?
Nee,
toen nog meer?
In 2014, toen ik erbij kwam, waren we met z'n drieën. En in 2016, toen de eerste auto's kwamen, ging het al best wel hard. Dan ga je op een gegeven moment, je hebt monteurs nodig, je hebt engineers nodig. Dan ga je al best wel rap richting 10 man. Ja. Maar ja, daarna is het pas wel echt, heeft het echt een vlucht gemaakt.
Maar wat jij zegt even, COVID, hè, de corona, nou, dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar daar heb je je bedrijf dan op een heel andere manier doorheen geloodst dan andere bedrijven hebben gedaan. Je hebt daar nog kans in gezien. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, corona heeft denk ik ons allemaal, in de breedste zin, onze veerkracht getest, privé en zakelijk. En wat voor ons een geluk was, is dat autosport is geen contactsport. Want iedereen zit in zijn eentje in zijn auto en het is altijd buiten. Dus het mocht best wel snel met de Formule 1 alweer meedoen. Alle andere kampioenschappen lagen wel stil. Maar omdat dat door mocht gaan, mochten we ook trainen. En dus konden we ook met die jongens tussendoor trainen. Dus je kon zakelijk gezien wat doorgang houden, waardoor je je vaste lasten kon blijven betalen. En we konden met de Formule 1 mee. Dat was heel gek. We mochten gewoon reizen. We waren als enige op Schiphol. En je had allemaal brieven nodig en PCR-testen en de hele gekkigheid. Iedereen kan het nog wel bedenken. Ja. Maar wij waren super dankbaar, want we mochten door met het bedrijf. En je had alles voorbereid. Je had 3 maanden gestoken in de winter in het voorbereiden van het seizoen. En dat werd allemaal geannuleerd in één keer. In maart.
12 maart, toen ging de boel op slot. Nederland in elk geval.
Alles ging op slot. En toen hadden we daarna in mei kregen we te horen van oké, vanaf juni gaan we weer racen met de Formule 1 in Red Bull Ring. En toen hadden we dus 3 weken om een heel seizoen voor te bereiden. Wat ook in 6 weken afgewerkt zou gaan worden in Europa. En toen was het wel in één keer van wow, oké, daar gaan we. En toen is het op een sneltrein gegaan. Maar wel, je leert jezelf herontdekken. Je leert de sport herontdekken, want iedereen moest allemaal dingen anders gaan bekijken. Van hoe gaat dat dan en hoe gaan we dat dan uitvoeren? Maar ja, je springt met z'n allen op die sneltrein en we gingen ervoor. En het pakte ook nog eens in de resultaten uit dat we wedstrijden wonnen. Dus ja, dat is wel heel bijzonder.
En ook echt een adrenaline moment, kan ik me voorstellen. Dat je staat stil, je kunt eigenlijk niks en in één keer mag je weer.
Ja, dat was echt alsof je een hardloper bent en dat kanonschot gaat. Je gaat gewoon sprinten met z'n allen om het te kunnen doen. En we hebben lange dagen gemaakt en korte nachten. En we hebben hele gekke dingen meegemaakt in dat jaar. Dat we hadden 2 wedstrijden in Red Bull Ring achter elkaar. En daarna gingen we naar Hongarije. Toen hebben wij gewoon een losse vrachtwagen met 2 andere auto's naar Engeland gestuurd. Want er was ineens een testmogelijkheid in Silverstone. Maar iedereen zegt ja, gaat niet, want onze auto's staan nu in Oostenrijk en die moeten over 2 dagen in Hongarije zijn. En wij dachten, we gokken dat gewoon op, we sturen 2 andere auto's die kant op. Zijn we als enige gaan testen in Silverstone, gelijk doorgevlogen naar Hongarije. Speciale Hongaarse brieven van de politie nodig, extra testen. Het was bijna niet te doen, maar gelukkig net aan wel. Maar toen kwamen we na Hongarije in Silverstone, 2 weekenden op rij. En toen hadden we het eerste weekend wel een 1-2'tje. Ja, dat soort momenten, dat is wat ik bedoelde eerder met die emotie. Dat is een extreme piek dat je met z'n allen door zo'n periode gaat van we gokken het erop en we gaan er met z'n allen in de schouders ronden. En als je dan zo'n 1-2'tje neerzet in een wereldkampioenschap, ja, dat is kippenvel dat ik nu nog naar boven kan halen van dat moment.
Nee, ik zie het ook aan je. Goed. Hé, hey, we stonden in ons voorgesprek ook heel eventjes, want hier op de stand staat een auto achter ons, de Porsche. GT, ja, ik kijk nog om, maar ja, dat zien de luisteraars natuurlijk nog niet. Dus als je mijn stem mag ziet gaan. Maar die auto die pakt natuurlijk wel. Want dat is, je hebt het over de GT3. Ja. Kun je nog wat over die Cup vertellen ook? Want dat zat je in ons voorgesprek natuurlijk al zo te doen. Wat je eraan kan doen en hoe dat dan werkt.
Ja, wat voor ons heel cool is, is dat iedereen kent de Formule 1. En wat zo lastig aan de Formule 1 is het zijn allemaal verschillende auto's. Dus als je in een Red Bull zit, heb je bij voorbaat een grotere kans om de wedstrijd te winnen dan dat je in een Williams zit. En wat wij zo cool vinden is, wij bieden een platform aan onze coureurs om te laten zien hoe goed ze zijn. En met deze auto kunnen wij zeggen, want ze worden allemaal door Porsche in de fabriek gemaakt. Er zitten minimale verschillen in de auto's. Dus wij als team kunnen een verschil maken. En de rest komt op de rijder neer. En dat is wat wij, maar ook onze rijders zo gaaf vinden. Als je wint met deze auto in een hoogkampioenschap, dan kan je echt zeggen dat jij de snelste was die dag in combinatie met je team.
Het komt echt op jou. Ja, ja. Jij natuurlijk wel een team, wat je net ook wel vertelde.
Ja, natuurlijk. Ja. Wij maken ook het verschil. Maar als die rijder een fout maakt, dat is ook tegelijkertijd de keerzijde aan wat we doen. Hè. Als jij een fout maakt, als team of als rijder, dan wordt die genadeloos afgestraft. Omdat al die andere auto's dan net beter zijn, net sneller zijn. Iedereen maakt een keer een fout. Maar dat gaat wel harder. Kijk, als Max een foutje zou maken in zijn Red Bull en hij kan het de volgende 10 rondjes weer goed rijden, dat is gewoon een hele andere tak van sport daarin. Maar dit is 30 minuten lang, het mes tussen je tanden en elk foutje wordt afgestraft.
Ja, zo. En wat kunnen jullie aan die auto doen nog wel? Want er zijn wel minimale dingen die je zat te vertellen.
Ja, we kunnen wat afstellingen doen. De wagenhoogte, camber, de wielspoor, de vleugel en de bandenspanning, wat misschien nog wel de belangrijkste is. En we kunnen de rijder begeleiden. Wat natuurlijk ook een heel groot aspect is, zowel mentaal als op performance. Hè. Waar rem je nou, waar stuur je in? Al dat soort kleine aspecten erbij kunnen wij doen om die rijder proberen een goed gevoel te geven. Maar ook de synergie in een team. Hè. Hoe voelt een monteur zich als die sleutelt aan de auto van die rijder? Dat straalt uit op een rijder. En dat geeft hem een lekker gevoel als hij in die auto stapt, dat de jongen die hem helpt daar met een glimlach rondloopt.
Zo. Hey, jij vertelde nog heel eventjes dat die bandenspanning zo belangrijk is. Eigenlijk wel het belangrijkste.
Ja.
En dat je dan ook kijkt naar het aantal remmomenten dat je op een circuit hebt. Dus je moet eerst een circuit lezen. Dat met temperatuur in die remmen te maken. Dat je de ene wat meer temperatuur ontwikkelt dan de andere keer? Of,
ja, je banden zijn jouw contactoppervlak met de weg. Als dat slecht is, heb je per definitie, dat kost dat de rondetijd. Dus het is heel belangrijk om warm, als die banden warm worden, worden ze tussen de 80 en de 90 graden. Ja. En dan moeten ze optimaal presteren. Maar dat betekent dat als wij koud weggaan en die banden zijn 25, 30 graden, ze zijn niet helemaal koud, dat wij dan een andere spanning erin moeten doen. En dat moeten die jongens heel netjes opwarmen om te zorgen dat rustig geleidelijk opbouwt. Dus dat is echt een hele procedure voor coureurs als ze de pitlane uitrijden naar de startgrid toe. Hoe ze die auto zo goed mogelijk voorbereiden en neer kunnen zetten om een optimale start zelf te kunnen hebben. Dat begint niet zodra de lampen uitgaan. Dat begint al een paar stappen eerder, zowel voor ons als voor de rijder.
Zo.
Ja. Robert, waar ik nog wel benieuwd naar ben, hoe onderscheidt GPLiet zich nou in die hele wereld, zeg maar, van die racerij? Want er moet een bepaalde reden zijn dat GPLiet enorme aantrekkingskracht heeft. Het is enorm gegroeid. Wat maakt het nu dat mensen heel graag naar jullie toekomen die zich in deze sport willen begeven?
Wij doen elke dag ons best om weer iets nieuws te vinden. Om onszelf te ontwikkelen, om de rijders te ontwikkelen. En zolang je iedere dag die vraag blijft stellen van wat kunnen wij vandaag beter doen dan dat we gisteren deden, kom je op een ander budget uit dan sommige andere teams die zeggen van ja, maar we gaan gewoon lekker racen en de rest zien we dan wel weer. En dat is een beetje gebagatelliseerd, want op het hoge niveau in de Supercup zijn eigenlijk alleen maar hele goede teams. En dan vind je het in hele kleine details. Maar doordat wij constant voor onszelf, om het soort van chic te zeggen, die status quo proberen te doorbreken. Het gaat op engineeringgebied, het gaat op teamgebied, op mentaal gebied. Omdat wij op al die aspecten onze rijder proberen te ontzorgen, daar onderscheidt GPLiet zich. Want een hoop andere raceteams proberen het op één van die facetten. Hè. Die zeggen, ja, maar wij zijn het team, wij zijn verantwoordelijk voor een goede auto. Jij moet racen. En wij zeggen, ja, maar wij hebben ook een mentale coach waarmee we werken. Want de hoe die rijder erin zit, bepaalt ook voor een heel groot deel de performance van die auto op die dag. Dus het is voor ons ook heel belangrijk dat hij er lekker in zit. En hoe zorg je daar dan voor? Nou, daar werken die jongens soms echt 3-4 keer in de week aan met een mentale coach. Om te zorgen dat zij zo goed mogelijk op dat moment daarmee bezig zijn. Met ademhaling, met mindfulness. Gewoon om te zorgen dat het enige waar zij mee bezig moeten zijn, is nadenken niet zozeer, oh, ik moet een snel rondje rijden. Nee, ik moet goed remmen, goed insturen, goed gas geven per bocht. En dat doe je 14 keer. En als je dat allemaal goed doet, is het resultaat dat je een snel rondje hebt. Maar als jij denkt, oh, ik moet een snel rondje rijden en je verliest het in bocht 1, ga het proberen goed te maken in bocht 2. Maar dat kan niet. Je kan niet beter gaan dan goed. Want dan ga je er vanaf.
Maar dit is echt next level.
Dit gaat echt heel diep. En dat is wat het zo mooi maakt. Die diepgang. Ik denk dat het in elke branche is, zodra je in die diepgang terechtkomt, dat is waar je constant weer iets hebt. Dat je denkt van, wow, dit is cool. We hebben gewoon iets nieuws ontdekt weer met z'n allen.
En die ontzorging. Nou, ik vind dat super gaaf dat jullie dat ook doen op mentaal gebied. Maar het gaat volgens mij ook nog verder. Van eigenlijk totale ontzorging. Die persoon die bij jullie wil racen. Jullie regelen alles voor ze.
Ja, dat is ook maar net wat de rijder zelf wil. Het gaat uiteindelijk om zijn wensen en behoeften. Maar ik wil, als zij dat willen, dan doen we met liefde alles van hun social media. Vluchten, reizen. Vertellen hoe laat ze moeten eten. Als er gasten, familie, sponsoren meekomen, dan geven ze gewoon mijn telefoonnummer en dan regel ik alles voor ze. Of er catering gekocht moet worden, of ze een hotelkamer willen, of er voor hun vluchten geboekt moeten worden. Alles zodat die rijder, die hoeft echt alleen maar na te denken over, ik moet in die auto stappen en ik moet hard rijden. Want dan kan hij zo hard mogelijk rijden. Als hij ook nog bezig is, oh, straks komt er een gast, ik moet niet vergeten om die even op te halen bij de ingang. Ja, daar moet hij gewoon niet mee bezig willen zijn.
En kan je die rijder op een bepaalde manier omschrijven? Wie is die rijder bij jullie? Wie is je klant?
Dat is heel divers. Dat maakt het ook voor ons heel leuk. Maar dat is echt van een jong talent, zoals dat we dit jaar met Cas Havenkort werken. Die komt uit de formulesport.
Dat is de auto die achter ons staat.
Dat is de auto die achter ons staat. Ja. Die gaat dit jaar een Porsche Supercup rijden. Dat is gewoon een jonge jongen. Die werkt veel met sponsoren om het rond te kunnen rekenen. En die heeft hele hoge ambities. Maar we hebben ook heel veel klanten die wat ouder zijn. Die een bedrijf hebben. Die dat heel goed doen. En daardoor het budget hebben om lekker te kunnen racen. En heel hobbymatig, maar vooral heel goed geregeld dat willen doen. En die willen ook juist niet die tijd erin steken. Want die hebben wel het geld om te kunnen racen. Maar die hebben juist zo min mogelijk tijd wat ze daarin willen stoppen. Want daarmee kunnen ze dat terugverdienen, zakelijk gezien.
Oh. Kijk.
En dan heb je dus een grote rol met GP Elite.
Precies.
Dan juist. Ah, kijk. Hartstikke goed. Ja, we zien hier al talentjes hier achter ons zitten. Er zit een jongen van, wat zullen ze zijn? 12 jaar oud, 10 jaar oud of zoiets.
Die zijn hier aan het oefenen in de simulator.
Die hebben hier achter Kasper staat de simulator. Maar even uitleggen, dat is ook het racegeluid wat je de hele tijd hoort voor de luisteraar.
Ja.
Zit er al een talentje bij,
Robert? We gaan het zien. Ik hoop het voor de jongens. Het is superleuk om te zien hoe jonge jongens hier altijd onwijs veel passie voor hebben. Zeker dankzij jongens als Max, waar we met z'n allen, zeker ook in onze branche, heel veel plezier van hebben gehad natuurlijk de afgelopen jaren en nog steeds. Ja. Maar ja, dat die jongens die passie daarvoor hebben, is voor iedereen belangrijk. Het is voor de IVA goed, omdat iedereen met auto's bezig is en dan hopelijk hier weer uitkomt uiteindelijk. Het is voor ons goed, omdat autosport in plaats van alleen vies voor bedrijven ook toch best wel weer cool is geworden. Je mag zakelijk gezien, je mocht dat eerst helemaal niet. We waren allemaal met corporate social responsibility bezig en nog steeds wel. Maar dat nu, doordat Max er is, mag je ook wel weer naar het circuit gaan met z'n allen.
Heeft dat zoveel invloed gehad?
Ja, heel veel.
Jij zegt gewoon vies. Ik snap het. We moeten allemaal CO2 vrij en weet ik veel. Maar autosport moet gewoon benzine blijven. Ik ben helemaal pro-EV hoor. Maar je hebt werkpaarden en je hebt racepaarden. En een racepaard, dat is iets anders. Ik snap best wel dat we elektrisch over de snelweg gaan. Maar niet over het circuit, toch?
Nou ja, weet ik niet. Uiteindelijk, als wij nu de keuze hebben, zeker als petrolhead, tussen racen met een benzinemotor of racen met een elektrische auto, natuurlijk kies ik voor een benzinemotor. Want dat klinkt gaver. Er zitten heel veel voordelen aan die wij gewoon heel gaaf vinden. Je mist gewoon een stukje emotie voorlopig nog aan een elektrische raceauto. Maar als wij straks de keuze krijgen tussen racen met een elektrische auto of niet racen,
gaan we elektrisch.
Dan gaan we elektrisch racen. Of waterstof racen. Dat is natuurlijk een hele makkelijke keuze dan weer. Want in de basis willen wij gewoon racen. En nu is daar dan heel veel weerstand voor. Maar na 3-4 jaar ebt dat ook weg. En is dat racen ook weer heel normaal. En ik hoop van harte dat het heel lang mag duren nog. En dat we nog heel lang op deze manier mogen racen. En binnen dat innoveren we nog steeds. We rijden op biobrandstoffen die voor 85% gerecycled zijn. Michelin maakt banden die voor 60% gerecycled zijn. Dus we doen wel ons best. Maar ja, wij kunnen er niet omheen dat wat wij doen gewoon heel veel middelen gebruikt uit de wereld. Die we niet terug kunnen stoppen er nog in.
Dat snap ik ook alweer.
Jij bent bijna 10 jaar afgestudeerd van de IVA.
Ja.
Je leert natuurlijk in die studietijd een hele hoop. Maar je gaat ook heel erg veel leren in je werkzame carrière. Kan je er iets uitpikken waarvan je zegt dat is nou heel leerzaam geweest? Of wat heb je vooral geleerd in die afgelopen 9 jaar? Want je hebt je gewoon enorm doorontwikkeld.
Je bedoelt vanuit de IVA of vanuit
werk? Vanuit jezelf in werk. Wat heb je nou geleerd? Was een leerzaam moment geweest? Of ben je iemand tegengekomen waarvan je zegt, nou, die persoon die heeft mij echt een stap verder geholpen?
Ja, goed, qua persoon is dat voor mij heel makkelijk. Dat is Mark geweest, de oprichter van GP Elite. Want die heeft mij niet alleen de sport uiteindelijk echt binnengeholpen op die manier, maar die heeft mij ook een platform geboden waar ik fouten mocht maken en mocht leren. Want je kan niet zoveel verder komen, zakelijk gezien, maar ook persoonlijk niet, zonder fouten te maken. Dus daar ben ik heel dankbaar voor dat we die kans gehad hebben. Maar tegelijkertijd denk ik, als we kijken zakelijk gezien waar we veel van geleerd hebben, komen we toch weer op 2020, op COVID uit. Want we hebben toch onze veerkracht getoond en met z'n allen echt gezeten van wat als we niks kunnen doen? Wat gaan we dan kunnen doen? Kunnen we misschien projectauto's bouwen met een paar jongens hier binnen die elke dag getest worden? Of nou, uiteindelijk ging die racerij door en hebben we er gewoon nog een relatief goed iets van kunnen maken. En we zijn er nog steeds en we zijn er gelukkig nog steeds sterker achteraf uit dan dat we er vooraf misschien wel in gingen. Maar dat kunnen heel veel bedrijven natuurlijk niet zeggen met corona. En dat is voor mij ook iets wat mijn ogen geopend heeft en gezegd heeft van maar je moet iets vanuit een heel ander, op een hele andere manier gaan bekijken soms. En veel opener erin staan en niet denken van maar wat als. En gewoon denken, kijk gewoon eens naar wat er gebeurt en speel erop in. En zorg gewoon dat je er dan zo sterk mogelijk in staat voor de condities die je dan mee hebt.
En als we wat vooruit kijken, of nu in je baan, hoe blijf jij jezelf nu doorontwikkelen? Heb je daar iets voor jezelf dat je veel leest of dat je inspiratie ergens opzoekt?
Ik ben in de basis iemand die heel erg houdt van doing by learning. En elke dag dat we bezig zijn, leren we weer iets nieuws. En wat ik net zeg, ik vraag mezelf gewoon iedere dag even kort af, wat had ik vandaag nou beter kunnen doen om het mezelf, of het bedrijf, of de coureur, het morgen makkelijker of beter te laten doen. En doordat je jezelf gewoon blijft prikkelen met dat soort vragen en elkaar binnen het bedrijf, blijf je elke dag groeien. En soms stel ik mezelf zo'n vraag, maar het gebeurt ook vaak zat dat of Mark of iemand anders dat we in een sessie zitten met z'n allen en dat we zeggen van, maar jongens, nu tot de komende 3 jaar, wat gaan we nou kunnen doen? Wat willen wij graag? Wat wil onze klant misschien wel graag? En dan ga je toch alles weer eventjes vanuit een ander perspectief bekijken dan dat je midden in je werk zit. En op die manier kom je toch weer tot nieuwe ontwikkelingen.
Nou, dat heb je hartstikke mooi gezegd. Ik denk dat het ook heel leerzaam is voor degene ook die luisteren, en zeker met name onze studenten, dat je je steeds weer blijft afvragen, waar wil je over zoveel jaar zijn? En steeds weer evalueren, elkaar scherp houden, want dat maakt je beter.
Ja. En niet bang zijn om een keer een fout te maken.
Ook dat?
100%. Ja. Je moet zeker als student, als je nu gaat bedenken van, waar wil ik dan naartoe na de IVA, of nog voordat je naar de IVA toe gaat, volg gewoon je hart uiteindelijk. Want als je iets doet wat je leuk vindt, dan komt het over op andere mensen. Dan maakt het niet uit dat je een keer langer moet doorwerken of dat je een keer je vrije dag niet kan pakken. Als je nu als student op zoek bent ernaar en je volgt je passie, dan ga je altijd uitkomen waar je wil op dat moment. En je mag fouten maken en daar moet je vooral geen spijt van hebben. Je moet vooral lekker vooruit blijven kijken.
Ja, kijk aan. Daar doen we het mee.
Ik denk dat jij een baan hebt, en zeker als je zo naar deze podcast luistert en je kijkt GP Elite, racerij, dat is super aantrekkelijk. We hebben zometeen de Liva Circuitdag, precies over een week. Dan gaan we massaal weer naar het circuit, naar Assen deze keer. Maar als ze zo naar jouw job kijken, denk ik, hoe kom ik daar nou? Nou, je hebt het al een beetje verteld, maar kan je een paar nog tips aanreiken dat je zegt, nou, als je nou iets wil bereiken in die racerij, in een managementrol die je hebt, hoe kom je daar terecht? Wat moet je daarvoor doen?
Ik denk vooral niet bang zijn om onderaan de ladder te beginnen. En dat is in elke business, maar zeker in de autosport zo. Je moet gewoon echt, als je richting het management wil groeien op een dag, weten wat er onderaan de ladder gebeurt. En ook niet bang zijn om dat te blijven doen terwijl je hoger opkomt. Ik vind ook altijd in de autosport proberen we vooral heel plat te zijn in een organisatie. Omdat je juist als een team fungeert en niet zozeer in een hiërarchie. Maar uiteindelijk heb je op sommige momenten gewoon die kort nodig, omdat er een beslissing genomen moet worden in een heel kort tijdbestek. En daar proberen we dan vooral de mensen met de juiste kennis voor naar voren te schrijven op dat moment. Maar vooral ook durf te vragen. Durf gewoon eens een keer aan te kloppen bij iemand, op te bellen en te zeggen van, hé, ik weet nog niet hoe, maar ik wil dit heel graag doen en ik wil er alles voor doen. Hoe kan ik dat doen? En zo heb ik een van mijn vorige collega's leren kennen, die belde me op. Oud-IVA-student, die zei, hé, jij hebt van je hobby je werk gemaakt. Hoe kan ik dat nou doen? Toen zei ik, joh, kom gewoon een keer langs, gewoon koffie drinken. Die heeft toen een tijd bij ons gewerkt. Die is nu doorgegaan naar een rallysportbedrijf. Dat ligt bij hem ook dichter bij zijn passie. Onwijs leuk om te zien hoe hij uiteindelijk ook zijn plek gewoon gevonden heeft erin. En ik weet zeker, voor iedereen met passie voor autosport is er een plek in de sport. 100%.
En doorzettingsvermogen.
Ja, zeker.
Dat zag je wel met corona inderdaad, wat jij vertelde.
Ja, je moet gewoon niet opgeven als je een keer nee krijgt.
Okay. Nee, cool.
Ja, Robert, we gaan richting de afronding denk ik, van deze podcast. Ja.
Volgende week zit er nog een keer in de racerij, hè?
Ja, zit er nog een keer in de racerij. Dat klopt. Ja, ik zei het zo net al, vanaf het TT-circuit in Assen zijn we dan.
Ja, leuk.
Dan maken we eigenlijk direct twee podcasts. Hè. Studenten in de podcast vanuit de organisatie van de circuitdag. Ook nog een oud student die ook betrokken is bij de organisatie of vanuit sponsoring met de Liva Circuitdag. Ramon Bourguillon. Dus je bent de gast, dus ja, hartstikke fijn.
Leuk.
Maar jij vooral bedankt dat je komt hier op tweede paasdag hier naar deze beurs. En dat je het mede mogelijk hebt gemaakt om deze prachtige Porsche bij ons op de stand neer te zetten. En dat we straks met de winactie die we hier op de International Amsterdam Motor Show hebben, straks een paar hot laps mogen verloten. Dus fijn dat je hier was.
Ja, dank jullie wel dat ik hier mocht zijn. Ik vind het leuk om jullie weer te zien en om met de school weer een keer bezig te zijn. Wat we zeggen, het is gewoon te lang geleden. Laten we zorgen dat het dit keer niet zo lang ertussen gaat zitten.
Ja, je bent altijd welkom.
En dat lijkt me inderdaad een hele goede afspraak om het nu de lijntjes nog korter te houden,
ja,
dan we die al hadden.
Absoluut. Tot de volgende keer. Tot volgende week.
Tot volgende week. Heb je vragen over deze podcast of wil je nog een gast voordragen? Mail dan naar podcast@iva.nl.
Ja, hartstikke goed.
Dankjewel.
Robert, dankjewel.
Hoi, hoi.